Wij zitten vandaag in deel 6 van onze serie A Trip Up Future Lane. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik ga hem voor de laatste keer nog een keer herhalen. Want vandaag sluiten we het stuk uit Genesis 26 af. De serie is nog niet klaar, maar vandaag gaan we wel weg uit Genesis 26. Wat we gedaan hebben, is we hebben in Genesis 26 Isaac gevolgd en gekeken hoe hij in het beloofde land intreden doet. En het begint met dat hij zich daar vestigt op het spreken van de Heer en dan krijgt hij de belofte. En vervolgens wordt hij weggejaagd uit Gerar. Ga maar weg, want je wordt te machtig. En dan vestigt hij zich in het Gerardal, de plaats van beproeving door de Bijbel heen. En dan begint het met dat hij de bronnen open gaat graven die de vader hem gegeven heeft. Bronnen die de vijand dicht heeft gegooid met modder. Die graaft hij zelf. En we hebben met elkaar gekeken dat ook wij soms bronnen van de Heer ontvangen hebben die de vijand dichtgesmeerd heeft met modder door de tijd heen. En vandaag liggen ze er voor de laatste keer. We hebben gezegd, er liggen een hele schelf van die schepjes. En als je zegt, Heer, ik wil beginnen met het opengraven van mijn bron. Neem zo'n ding mee, leg hem thuis in het zicht. En denk nou niet dat dat klaar is na deze serie. Ik sprak van de week met iemand en die zei van, ja, maar ik ben ook steeds op zoek naar woorden. Hoe gaat dat? Het is een proces. En ik geloof niet dat het stopt als dit deel van de serie afgelopen is. Weet je, en voor hetzelfde geld openbaart de Heer je volgende week. Hey joh, niet om het een of ander, maar deze bron heb ik je ook gegeven. En er stroomt al een poosje niks meer uit. En dan wil ik je echt aanmoedigen, laat de serie niet leidend zijn met het spreken van de Heer. Bronnen die de vader gegeven heeft en die Isaac zelf open moest graven. En dat is het grappige, die kan je niet door anderen open laten graven. Het is namelijk jouw persoonlijke bron aan jou gegeven. De week daarna gingen we naar Esek, de bron van de twist. En Jacob loopt weg van die bron. Hij wil niet drinken uit de bitterheid van Esek. En hij heeft zoiets van, dat is de bron die de vijand voor ons klaar ligt. En we hebben gekeken naar uit welke bron drink jij. De week daarna werd het persoonlijk, zaten we bij Sitna. En Sitna, daar wordt de ellende van de beproeving persoonlijk. Dat betekent het woord ook, strijd of worsteling. Het is de derde keer dat Isaac weggestuurd wordt bij een bron die leven geeft. En hier komt de druk op de belofte. Is God mij wel genade? Gaat God wel met mij mee? Hoezo? Ik zal je zegenen. En hij doorworstelt Sitna. En de week daarna kwamen we bij Rehoboth. Het scharnierpunt in de geschiedenis. En in Rehoboth neemt de geschiedenis een goddelijke wending. Nu heeft de Heer ruimte gemaakt. Niet zijn handelen, niet het weglopen voor, niet het doorworstelen. Nu heeft de Heer ruimte gemaakt. En we hebben gezien dat we daar de tekst omarmd hebben. Uw genade is mij genoeg. Ingewikkelde tekst, maar wel eentje die we nodig hebben om op die punt te komen. En dan die blijf ik nog een keer onderstrepen, jongens. De zodatjes, de omdatjes en dat ze onderstrepen, want daar zit waarde in. En dan staat er, nu heeft de Heer ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En daar staat letterlijk, zodat een vruchtdragende vrucht voort kan komen voor heel de wereld. Waarmee de belofte, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn, gestand gedaan wordt. En toen kwamen we vorige week aan in Berseba. En toen hebben we gezegd, hier blijven we 2 weken. Vorige week hebben we gekeken dat Isaac Gerar achter zich laat, Esek achter zich laat, Sitna overwint, zelfs Rehoboth achter zich laat. En dat hebben we bij stilgestaan hoe vreemd dat eigenlijk is. Want als de Heer ruimte gemaakt heeft, is dat toch de plek om te blijven? Duidelijk niet, want Genesis 26 begint met ik zal je een land wijzen. En kennelijk had de Heer dat nog niet gewezen. Dus ook bij Rehoboth trekt hij verder. En als hij bij Berseba komt, verschijnt de Heer. Dat is voor het eerst sinds de eerste verse van Genesis 26. God verscheen niet bij Esek, God verscheen niet bij Sitna, God verscheen zelfs niet bij Rehoboth. Maar als hij doorreist en hij komt bij Berseba, verschijnt de Heer aan hem en spreekt tot hem. En dan weet hij, dit is de plaats waarover de Heer in het begin van Genesis 26 sprak. En dan gebeuren er twee of drie dingen die we tot op heden niet gezien hebben. Hij bouwt een altaar, vervolgens aanbidt hij God. Dan vestigt hij zich daar en zet hij zijn tent op. En pas dan gaat de eerste spaar in de grond om een bron te graven. En voor die tijd was telkens de bron het beginpunt. Hier zit een ander beginpunt en daar gaan we vandaag veel naar kijken. Isaac bouwt een altaar, hij roept de naam van de Heer aan, hij vestigt zich daar en pas daarna gaat hij graven. En je zou denken, nu is het verhaal afgelopen. Ik weet niet, mochten jullie vroeger Pippi Langkous kijken? Ja, ik wel. Die had van die toffe uitspraken en zei ze, ik kan heel goed een geheimpje voor mezelf bewaren. En ik heb mezelf voorgenomen, al lang geleden, en misschien ook wel met de Heer afgesproken, ik weet niet zo goed waar het een begint en het ander eindigt, dat ik als ik in een serie zit niet vooruit lees. Dus ik wist vorige week, ik moet nog een week in Berseba blijven, geen flauw idee waar dat heen gaat. En ik heb dus een geheimtje voor mezelf bewaard. En ik ben zeer verrast over de climax van Berseba deel 2. En dat vind ik zo tof, want daar geniet ik er zelf ook extra van. En vandaag zitten we echt midden in de climax. Want als je vorige week gehad hebt, dan zou je denken, nou oké, weet je, de belofte van de Heer, weg bij twist, zit nou overwonnen, Rehoboth, de Heer maakt ruimte. Nou, dat blijf ik niet, want Rehoboth, dat plaats je nog steeds buiten je bestemming. Ik kom in Berseba, de plaats waar God over gesproken heb, en ze leven nog lang en gelukkig. Toch? Die kan prima. Maar wacht, er is meer. Lees met me mee. Voor de laatste keer het hele stuk waar we het de afgelopen week over gehad hebben. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en ze troffen een bron aan met helder water. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herders. Dat water is van ons, zeiden ze. En omdat daarover oneenigheid twist met hen had gekregen, noemde hij de bron Esek, wat twist betekent. En toen groeven ze een andere bron. En ook daarover kregen ze weer ruzie. En hij noemde hem daarom Sitna, wat persoonlijke worsteling betekent. Daarna trok hij verder en hij groef weer een put. En hierover ontstond geen oneenigheid. En hij noemde hem Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt en kunnen we ons uitbreiden. En vandaar trok hij naar Berseba. En als hij daar komt, verschijnt de Heer 's nachts aan hem. En hij zei, ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik sta je terzijde. Ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham. En toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep hij de naam van de Heer aan, sloeg er zijn tenten op en zijn knechten begonnen een put te graven. Abimelech kwam vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vertrouwelingen, Achuzat en zijn legeroverste Pichol. Wat komt u hier doen? Vroeg Isaac aan hun. U bent mij toch immers vijandig gezind? U hebt me toch weggestuurd? In het begin van Genesis 26. Ze antwoordden, het is voor ons duidelijk dat de Heer u terzijde staat en daarom leek het ons goed met u in verdrag te sluiten. En dit met een plechtige eed te bekrachtigen. Laten we afspreken dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij van onze kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed hebben behandeld en in vrede hebben laten gaan. Dat is een mooie manier om wegsturen te benoemen. Ik denk dat ik deze ga gebruiken. Ik heb iemand in vrede laten gaan. Hè? Dat is wat anders dan nu opzouten. Maar de zegen van de Heer rust immers op u. En toen maakte Isaac een maaltijd voor hen klaar. En samen aten en dronken ze. En de volgende morgen zwoerden ze elkaar een eed. En daarna deed Isaac hen uitgeleide. En ze gingen in vrede uiteen. Tot op dit moment heeft er nog geen druppel water uit de bron gevloeid. Diezelfde dag nog kwamen Isaacs knechten hem vertellen over de put die ze gegraven hadden. En zegt, we hebben water gevonden. En hij noemde de put Seba. En daarom heet de stad tot op de dag van vandaag Berseba. Het begint met iets opmerkelijks. Abimelech komt naar Isaac. Niet Isaac gaat terug naar Gerar en gaat naar Abimelech, nee. De koning uit Gerar komt naar Isaac. Dat is een beetje de wereld op zijn kop, toch? De omgekeerde wereld. Weet je, als je kijkt naar het verbond tussen Abraham en Abimelech, ging Abraham naar hem toe. Hij zocht hem op. Maar hier is de wereld omgedraaid. En in begin van Genesis 26 moet Isaac onder druk van Abimelech weg uit Gerar en zich vestigen in het Gerardal. Abimelech zegt, als ik kijk naar hoe rijk je bent en hoeveel mensen je hebt en hoeveel vee, en word je gewoon simpelweg te machtig. Je bent een bedreiging, een potentiële bedreiging. Ik heb liever dat je vertrekt. En diezelfde Abimelech komt hem hier nu opzoeken. De Filistijnse koning komt zelf naar hem toe. Waarom? Waarom is hemelsnaam? Weet je, het staat letterlijk in onze tekst. Hoewel letterlijk, daar kom ik zo op, want het kan letterlijker. Maar in de NBV staat: het is voor ons duidelijk dat de Heer u terzijde staat. Daarom, onderstrepen, leek het ons goed met u een verdrag te sluiten en dit met een plechtige eed te bekrachten. God wordt zichtbaar in het leven van Isaac. En de aanwezigheid van God trekt de aandacht van Abimelech. Weet je, een leven met God en zijn aanwezigheid in onze levens heeft aantrekkingskracht voor de wereld om ons heen. En het brengt een Filistijnse koning ertoe. En ik weet helemaal niet of dit in mijn familie zit een normaal gezegde. Mijn opa zei vroeger altijd: wees nou voorzichtig met wat je zegt, anders moet je de uitgespogen brokken soms weer opeten. Ja, vies hè. Maar dat is toch een beetje wat Abimelech hier moet doen. Want het verhaal van opzouten, want u wordt te machtig, staat een beetje haaks op: ik zoek hem op en ik kom vragen of dat er misschien een verbond gesloten kan worden. Waarom doet hij dit? De aanwezigheid van een leven met God trekt de aandacht. En Gods aanwezigheid wordt kennelijk een deel van de identiteit van Isaac en op een manier dat hij gezien wordt. Want Abimelech wil een verbond met Isaac. Hij komt niet naar Isaac en hij zegt: joh, ik heb gezien dat die God van jou zegen geeft en machtig is. Kan jij misschien bemiddelen zodat ik een verbond met jouw God kan sluiten? Had ik logisch gevonden. Toch? Is makkelijker, hoef je niet terug te komen op opzouten, wegwezen, want je wordt er gevaarlijk. Had een stuk eenvoudiger geweest, minder gezichtsverlies, et cetera, et cetera. En in de tijd daar met een meer godendom ook niet eens ondenkbaar. Gewoon een volgende God die jezelf te vriend houdt. Hij zegt niet van: kunt u voor mij bemiddelen zodat er een verbond ontstaat met uw God? Hij zoekt Isaac op, hij zegt: ik wil met jou een verbond sluiten, omdat ik zie dat de Heer met je is. Althans, hij zegt hier: het is voor ons duidelijk. En de aanwezigheid van God in zijn leven wordt een deel van de identiteit van Isaac en zorgt ervoor dat de aandacht op hem gevestigd wordt, dat mensen hem zien als een betrouwbare partner. Even een zijpaadje. Ik heb me afgevraagd hoeveel mensen in onze tijd en in onze maatschappij er van alles aan doen om gezien te worden, om daar hun identiteit uit te ontlenen. Kijk, op het werk hebben wij de kreet: be good and tell it. Ja, als je successen boekt, zorg dan ook dat ze zichtbaar zijn. Die komen namelijk naar voren in je jaarlijkse functioneringsgesprek. En als ze onderbelicht blijven, groei je niet. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar in families zie ik dit ook nogal eens gebeuren. Op familieverjaardagen, waarin je dan een soort elkaar overtroevend gesprek hoort over de laatste successen van het leven. Het gaat daar zelden over de dingen die misgingen. Tenminste, bij ons niet. Of wat dacht je van op scholen? Wat dacht je van social media? En zelfs in de kerk stallen mensen graag hun laatste succes uit om gezien te worden. En zijn plaatsen waar successen geboekt worden, plaatsen waar mensen met drommen naartoe gaan. Jullie kijken me aan, waar heeft hij het over? Azusa. Revival in Belfast. Met busladingen en vliegtuigen gingen we erheen. Dan gebeurt er iets aan de andere kant van de wereld rondom waar veel genezingen. En met vliegtuigen gaan we erheen. En we draaien Marcus 16 om. Marcus 16 zegt: deze dingen zullen de gelovigen volgen. En in plaats daarvan volgen de gelovigen deze dingen. En er zijn heel veel kerken die hun uiterste best doen om te laten zien waarom dat ze het waard zijn om te bezoeken. God zegt, leef dicht bij mij op de plaats die ik voor je bestemd heb. En dan zorg ik dat mijn aanwezigheid in jouw leven jouw getuigenis wordt. Dat Filistijnse koningen naar jou komen en zeggen, ik zie dat de Heer met je is en daarom lijkt het me wijs dat ik een verbond met jou sluit. Dat is de vrucht die voortkomt uit onze bron wanneer je leeft vanuit zijn aanwezigheid. God zegt, dit is de vrucht die ik uit jou voort laat komen en dit is hoe je beloofde land vruchtbaar wordt. Want weet je, voor je het weet, vestigt deze serie zich op putten en op wat daar uitgegraven moet worden. Deze serie gaat over beloofd land en over hoe daar leven uit voort gaat komen en hoe jij handelingen kan doen zodat het leven uitbundig baan breekt in jouw beloofde land. Hoe anderen zich daaraan laven. Weet je, al die putten tot aan shit naartoe. Als die daarvan wegtrekt, stopt die put niet met stromen. Die blijft gewoon leven voortbrengen op de plaats waar hij hem gegraven heeft. En al die plaatsen zijn oases geworden rondom de putten die Isaac groef. En zelfs bij Rehoboth, als je zegt, ja prima, de Heer heeft ruimte gemaakt, maar het is niet de plaats om te blijven en hij trekt verder. Er zijn andere mensen die genieten van de zegen van Rehoboth. Zo zijn er anderen die vruchten plukken van de vrucht die voortkomt uit onze processen waar we de afgelopen weken met elkaar doorheen gegaan zijn. Want in de processen ga je dingen achterlaten, gaat leven stromen en mensen hebben het zo nodig om het leven wat bij God vandaan komt te zien en te ontmoeten in jou en in mij. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Dat is hoe jouw beloofde land vruchtbaar wordt. Hoe anderen zullen zien. Ja, Martin, dat zien heb je nu al een paar keer gebruikt, maar dat staat er niet. Nee, er staat hier letterlijk. Hoe staat het er ook? Even zien. Het is voor ons duidelijk. Ja, die vind ik persoonlijk vaag. En dat staat er dan ook niet. Ik moet toch een beetje mopperen op de MBG, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar dit is wat de MBG zegt. En Isaac zeide tot hem, waarom komt gij tot mij, daar gij mij haat en mij van u weggezonden hebt? En daarop zeiden zij, wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is. Daarom zeiden we, laten we toch een verdrag onder ede tussen u zijn, tussen ons en u. En laten we een verbond met u sluiten. We hebben duidelijk gezien, weet je, dit is misschien wel de mooiste zin uit de hele geschiedenis. Want hier wordt dus voor anderen duidelijk zichtbaar wat er geboren is bij het weglopen van Esek. Hier wordt dus voor anderen duidelijk zichtbaar wat er doorworsteld is bij Sitna. Hier wordt de trouw aan de belofte van God en ik ga me alleen vestigen in het land wat hij geeft duidelijk zichtbaar als hij wegloopt bij Rehoboth. Hier wordt duidelijk zichtbaar dat als hij komt op de plaats van Berseba en zegt, hier vestig ik mij omdat mijn God het zegt, niet omdat er zulk lekker water uit de grond komt, want dat was er nog niet op dat moment, zichtbaar. Hier wordt het leven met God duidelijk zichtbaar en zijn aanwezigheid in het leven van Isaac wordt duidelijk zichtbaar. En wanneer het duidelijk zichtbaar wordt, zegt Abimelech, ik kom naar u, want het lijkt me wijs dat wij het samen eens worden, want ik heb duidelijk gezien dat God in je leven aanwezig is. Niet ik heb gehoord van, of wij hebben van horen zeggen, of wij vermoeden, of wij denken. Ik heb duidelijk gezien. Dat is het mooiste getuigenis wat je kan krijgen, toch? Wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is en daarom zeiden wij. Weet je, en ook dit is opvallend, want voor die tijd, even begin van Genesis, keek hij vooral naar de omstandigheden. U bent zeer rijk. U neemt toe in aantal. Uw mogelijkheden worden groter. Daarmee wordt u steeds machtiger. Daarom is het nu tijd om te vertrekken. Al die dingen komen nergens meer terug. Abimelech zegt niet, nou, ik heb het gezien, je bent nu nog veel rijker. Je hebt nu nog veel meer. En daarmee met alle middelen ben je nog machtiger geworden. Het wordt tijd dat ik met zo'n machtig persoon een alliantie sluit. Staat er niet. Is totaal niet aan de orde. Wat er staat is, ik heb duidelijk gezien dat de Heer met je is. En daarom, en die daarom moet je even onderstrepen, daarom wil ik een verbond met je sluiten. Weet je, het grootste getuigenis in onze tijd is niet dat mensen je bewonderen om je talent, niet om je succes, zelfs niet over je geloof of over je standvastigheid. Maar ook in onze tijd is het grootste getuigenis dat mensen zeggen, er is iets wat duidelijk zichtbaar is in jouw leven, wat de aanwezigheid van God moet zijn. En daarom voel ik me tot jou aangetrokken. Of daarom kom ik met mijn vragen bij jou. Of daarom wil ik graag dat je me vertelt over wat ik zie. Weet je wanneer dit heel vaak gehoord wordt? Als christenen door moeilijke tijden heen gaan. Ken je dat? Tijden van overlijden. Dan zeggen mensen, hoe doe je dit? Ik vind de troost bij de Heer. In tijden van tegenslag zit naast in het leven die je doorworstelt. En mensen zien hoe dat je worsteling eruit ziet. Zeg, hoe doe je ze? Joh, er zit van alles tegen, maar ik klamp me vast aan de trouw van God. Want die is er iedere dag. Zijn gunstbewijzen zijn nieuw iedere dag. Hoe kan je dat nou zeggen? Ja, maar, ik snap het, maar dit staat als een huis. Heel vaak zijn het die tijden dat de aanwezigheid van de Heer zichtbaar wordt voor anderen. Mensen zeggen, waar haal je de kracht vandaan? Nou, mag ik je dat eens vertellen? Ja, maar even wachten, hè, want dit is Isaac en een van de aartsvaders en God is aan hem verschenen. En geldt dat dan ook nog voor ons vandaag? Mag ik even meenemen naar Johannes 13, vers 19 en 20. Jezus aan het woord, niet van horen zeggen, helemaal vrij van iedere vorm van interpretatie. Hij zegt, ik zeg het jullie nu al voordat het gaat gebeuren. Dat is sterk, hè? Kijk, achteraf zijn dingen vaak mooie verhalen. Maar als ze nog moeten gebeuren, zijn ze sterker nog, vind ik. Ik zeg het jullie nu al voordat het gaat gebeuren. Want wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezond is, ontvangt mij. En wie in jullie mij ontvangt, ontvangt met hem hij die mij gezond heeft. Dat betekent dat daar waar jij en ik vanuit de aanwezigheid met hem leven en op bezoek gaan bij mensen die zeggen, joh, wat is er nou aan de hand bij jou? Dan ontvangen ze in jou hem en hem die hem gezonden heeft, dat is de Vader. Met andere woorden, en dat is niet met duimen achter de bretels, maar op basis van wat de Bijbel zegt, daar stapt met jou de drie eenheid binnen. Jij geleid door de geest die in je woont. En in jou vertegenwoordig je hem die zijn leven gaf voor de wereld. En met hem vertegenwoordig je hem die één is met hem, namelijk de Vader die hem zond. Ik weet niet, kijk je wel eens zo naar bezoeken? Ik ga bij die en die op bezoek, want het is hoog tijd dat de drie eenheid daar op bezoek komt. Ik doe dan niet zoveel. Ik ben me heus wel bewust van mijn identiteit in Christus. Maar dit maakt de wereld een klein beetje anders. Dit maakt ingewikkelde bezoeken een stuk anders. Dit maakt de reden voor bezoeken een stuk anders. Als de discipelen later voor het Sanhedrin staan, als Jezus naar de hemel is, dan zegt er één, ja, even wachten, maar dit zijn er wel die in de gezelschap van Jezus verkeerd hebben. En uiteindelijk zorgde dat voor dat hun woorden geloofwaardiger genomen worden en dat ze zeggen, daarom kunnen we er niet omheen. Weet je hoe krachtig het getuigenis is van iemand die door een moeilijke periode heen gaat met zijn God? Daar heb je namelijk ook recht van spreken. Joh, dit was niet makkelijk. Nee, dit was onrechtvaardig. Joh, dit was zwaar. Maar ik ben hier samen met de Heer doorheen gegaan en daar ontstaat, maar hij of zij heeft dit gedaan in de aanwezigheid van Jezus. Even terug naar onze tekst. Waarom verandert Abimelech nou ineens zo van houding? Waarom is hij ineens zo vriendelijk? Heeft hij zich bekeerd? Nee, staat nergens. Ook daarna niet. Hij heeft iets geleerd. Hij heeft gezien dat vechten tegen iemand die onder Gods zegen leeft zinloos is. En ik denk dat hij leeft bij, if you can beat them, join them. Dat schreeuwt dat ene zinnetje, toch? Ik heb duidelijk gezien dat God in jouw leven aanwezig is. Ik heb duidelijk gezien dat boven alles uit, alle tegenslagen en dingen, de zegen prefereert boven Wat als dat er het leven op je bord gooit? Daarom lijkt het me wijs een alliantie met jou te sluiten. If you can beat them, join them. Weet je, dit gaat alleen maar over wat hij ziet. En ook hier, ik heb gezocht naar wat teksten die dat naar dichterbij trekken. Het is precies wat Gamaliel zegt als het Sanhedrin zich uitspreekt over de discipelen. En zeggen, jongens, die flauwekul over de verkondiging van een opgestane Jezus moet nu stoppen. Zullen we ze allemaal in de kraag grijpen? Zullen we dit, dat? Dan zit er zo'n hele discussie en dan zegt Gamaliel, even wachten, maar als het van God is, vecht je tegen de bierkaai. Jongens, je kan van alles verzinnen, maar als dit werkelijk van God is, zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn, is hier in de praktijk. Nog even terug naar de tekst. Er gebeurt iets onverwachts. Vers 30, Isaac maakt een maaltijd. Ik heb me afgevraagd of ik dat zou doen. Er komt die eikel die je weggestuurd hebt. Ja, laten we het maar gewoon even zeggen zoals het is, toch? En door jou heb ik Esek en Sidna en door jou heb ik 5 keer 21 meter moeten graven in de Negev, totdat er een keer water naar boven kwam. En dan komt hij en zegt hij, nou, ik geloof dat je toch wel de zegen van de... Zullen we daarom vriendjes worden? Nee. Zou mijn eerste antwoord geweest zijn, denk ik. Of op een goede dag zeg ik, nou, dat kan... Maar heb je zoveel geld? Toch? Betere onderhandelingspositie dan dit komt er toch niet? Weet je, op een heilige dag zou ik zeggen... Nou, dat is oké. De Heere zegen u, hij behoedt u op Zouten. Hij richt een maaltijd aan. En in de maaltijd wordt niet alleen het verbond bevestigd... Het wordt ook gevierd. Weet je, in de Bijbel is maaltijd bijna altijd het teken van vrede, verbond en gemeenschap. En ik ga ze niet allemaal uitwerken, maar Genesis 18, als de Heer langskomt, vlak voor dat de geschiedenis met Sodom en Gomorra begint, dan komen de 3 mannen en Abraham weet zeker dat het de Heer is. En die zegt van, joh, we gaan zo weer verder. Zegt, nee, blijf nog even, dan maak ik snel een maaltijd klaar. Als je dan leest wat er klaargemaakt wordt, dan bestaat niet dat het snel is. Nee, echt niet. Er worden broden gebakken, er wordt een kalf geslacht, dat wordt klaargemaakt. Ja, zelfs al bak je maar rosé, ben je toch nog gauw alles bij elkaar 1,5 uur bezig. Hey, niet weggaan, want we gaan maaltijd vieren. En in de maaltijd wordt de vrede onder ons bevestigd. In de maaltijd wordt de aanwezigheid van de vrede in onze relatie bevestigd. En wordt de verbondenheid bevestigd. Lucas 15, het feest van de verloren zoon. Als die jongen terugkomt, heeft zijn vader zoiets, het is tijd voor feest. Gemeste kalf en we gaan in de maaltijd bevestigen dat er vrede is tussen ons. Openbaring 19, de bruiloft van het lam, waar we met hem aan tafel zitten. En waarin de vrede waar hij altijd over gesproken heeft gevierd zal worden in de maaltijd aan zijn tafel. Een verbond wordt niet alleen gesloten, het wordt gevierd onder maaltijd. En dan volgt de eed. In vers 31. Ze staan vroeg op, ze zweren elkaar trouw. Het is opvallend dat hier bar weinig ritueel bij komt. Als je in de Bijbel naar die verbonden kijkt, jongens, die staan bol van het ritueel. Daar gaan kilo's zout doorheen, daar worden beesten door midden gehakt. Daar gaan mensen door rijen met kadavers heen. En weet ik al niet wat. Het is heel gedoe. Hier niet. Ze beloven elkaar trouw, ze zweren elkaar een eed. En ieder gaat zijn weegs. Na de maaltijd staat het vast. Geen sprake van wantrouwen, geen dreiging, geen voorwaarden over en weer. We sluiten dit verbond, maar dan moet je wel. Dan heb je, nee, maar dan moet je geen onderhandeling, geen wapens. Weet je, dit is letterlijk de vrede die volgt vanuit Gods aanwezigheid en die voor beide partijen genoeg is om een eed te zweren en tot een verbond te komen. Dit gaat niet over wie is de sterkste, wie is de slimste, wie komt er met de beste deal uit. Dit gaat over, ik heb duidelijk gezien dat God in jouw leven is. Ik heb de zegen ervan gezien. En ik wil me daaraan conformeren. En op het moment dat dat gebeurt, is vrede het eerste wat baanbreekt. Jesaja 32 zegt, de vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn. Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Vrede vloeit voort uit uit het omarmen van God en uit zijn aanwezigheid. In zijn aanwezigheid heerst vrede. En dan komt de mooiste timing van het hele hoofdstuk als het gaat over graven van bronnen. Daarna deed Isaac uitgeleide, ze gingen in vrede heen. De laatste stofwolkjes van het pad zijn nog aan het neerdalen. En dan komen de knechten diezelfde dag en ze vertellen hem dat ze water gevonden hadden op de plaats waar ze gegraven hebben. Vind je niet prachtig? Het is haast alsof, en laat haast maar weg, ik geloof niet dat het toeval is, dat God zegt, jullie sluiten hier een verbond en ik bevestig het vanuit de hemel met de zegen die de bron voortbrengt. Nou, amen en er is koffie. Nog één les. Weet je, heb je al eens afgevraagd waarom dat er hier in Beersheba ook gegraven moest worden? Want als je de geschiedenis een beetje kent, had Abraham hier al gegraven. En had hier al een bron moeten zijn. Ik heb geen flauw idee, geloof me, ik heb gezocht en gezocht en gezocht. Maar ik heb geen flauw idee of dat dit er nou eentje is die dichtgegooid was. Als dat zo is, had hij hem nog niet open gegraven tot op dit moment. Of dat hij opnieuw gegraven heeft. Linksom of rechtsom, de les hiervan is dit. Het bewijst dat iedere generatie opnieuw moet leren dat de weg naar drinken uit Gods bron voortkomt uit afhankelijkheid en uit het leven vanuit zijn aanwezigheid. Heb je al ontdekt dat je in dit leven niet kan teren op het geloof van je ouders? Ja, maar hun hebben toch een bron gegraven en God was toch aanwezig in hun leven, klopt. Wij moeten onze eigen bronnen graven en ons eigen water ons toe-eigenen en onze eigen besluiten nemen om met onze God te leven, zodat anderen zijn aanwezigheid in ons leven zien. Iedere generatie moet zelf de keus maken om te leven vanuit het verbond. En dat zie je door heel de Bijbel heen. Abraham bouwt een altaar, Isaac bouwt een altaar, Jacob bouwt een altaar. Iedere generatie opnieuw. En als we die naar onszelf toetrekken, is die enerzijds persoonlijk. Je kan niet leven op het geloof van je vader, van je partner, van je moeder. Dit gaat over, dit is iets om zelf te omarmen. En de uitnodiging is, omarm het. Want het is zo rijk. En het levert zegen op die verder gaat dan wat je op welke andere manier ooit kan bewerkstelligen. Maar ook voor ons als kerk. De kerk van vandaag kan niet leven op de verhalen van de opwekking van 50 jaar geleden. Dat was namelijk het water wat bij die generatie stroomde en niet bij ons. Weet je hoe vaak we dit doen? Hier zijn we kampioen in, binnen het lichaam. We refereren aan het wonder van vroeger. En dat is genoeg om ons vandaag mee te sussen. Ik geloof dat ook in de kerk iedere generatie opnieuw moet graven, opnieuw moet drinken van het levend water wat daar boven komt, zodat de wereld ziet dat God met ons is en in ons midden is. En als hij de put sluit, of de eet sluit, dan noemt hij hem Sheba, 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 dat betekent eet. En het betekent ook zeven, omdat het met zeven ooilammeren bevestigd wordt. En dat betekent volheid, voltooiing. En daarom heet de stad Beersheba, put van de eed. Weet je, hier gaat het niet zozeer om de put als het middelpunt. Hier gaat het om de eed, het verbond als middelpunt. Dit is de plaats van het verbond. En door de Bijbel heen zie je dat deze stad Beersheba deze plaats ook in blijft nemen. Jacob komt er in Genesis 46 naartoe terug. Voordat hij naar Egypte gaat, gaat hij eerst naar Beersheba. Waarom? Om er offers te brengen en daar verschijnt God opnieuw. Dit is de plaats van het verbond. Elia, 1 Koningen 19. Elia vlucht en hij komt in Beersheba. En dat is de plaats waarvanuit dat hij na het spreken van de Heer de woestijn intrekt. Zelfs in zijn diepste crisis blijft Beersheba een overgangsplaats waar God mensen ontmoet. Amos, Israël maakt van Beersheba een religieuze plek. En dan zegt God, even wachten, nu gaat het te ver. Het gaat niet om de plek, het gaat om mij. De plek herinnert alleen maar aan. Maar het was duidelijk dat vanaf die tijd dat dit gevestigd is, dit een mega belangrijke plaats was in het leven van het volk in die tijd. En dit was de plaats van het verbond. Dit was de plaats van de eed. Dit was niet de plaats waar het beste water naar boven kwam. Dit was de plaats waar vastgelegd was dat God zichtbaar wordt in de levens van mensen die zich committeren aan zijn verbond. Als we hem naar ons halen. Misschien heb je altijd gedacht dat de grootste zegen van God bestaat uit gezondheid, voorspoed, succes of rust. Ik denk dat Genesis 26 ons leert dat de grootste zegen niet een bron is die levend water geeft. Niet een Reobot. Zelfs niet tevreden met Abimelech. Ik denk dat de grootste zegen is dat de aanwezigheid van hem zodanig aanwezig is dat hij zichtbaar is. We hebben duidelijk gezien dat. Dat is het uiteindelijke doel waar heel deze reis naartoe gaat. Iemand gedacht, als ik wegloop bij Esek, komt er een tijd dat mijn karakter en mijn identiteit zo gevormd wordt door zijn aanwezigheid dat anderen daar ooit op af zullen komen. Ik vond Esek vooral vervelend. En dit had ik nog niet zo gezien. Iemand gedacht toen hij door Sitna heen ging, ik moet deze even doorworstelen, want aan het eind van de worsteling zal God mijn identiteit zo gevormd hebben dat het aantrekkelijk is voor Filistijnse koning. Ik wist niet eens dat er stond. Ik vond Sitna vooral uitputtend. Rehoboth, even, zullen we hier blijven? Nee, zullen we niet doen, want we moeten nog naar Beersheba, want daar wordt zichtbaar dat. Deze hele geschiedenis die jij en ik de afgelopen weken doorgelopen hebben, gaat maar naar één punt, namelijk het getuigenis dat de aanwezigheid van hem in jou en mijn leven zichtbaar wordt voor anderen en dat het voor mensen een plaats van vruchtbaarheid wordt. Dat is waar jouw beloofd land vrucht draagt. En al die processen dragen ertoe bij en vinden ze een climax in dit ene zinnetje. We hebben duidelijk gezien dat de Heer met je is, door alle beproevingen heen. En daarom willen we een verbond met jou sluiten. Vandaag gaan we met elkaar collectief avondmaal vieren. Avondmaal is het teken van ons verbond. Mag ik die telefoon nemen? Teken van ons verbond, ja, zeker. Dit is wat er staat in Lucas. Nou had ik hem klaarstaan, maar ik moest net nog zo nodig tussendoor Openbaring opzoeken. Want ik zeg jullie, Jezus antwoordt, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Als we avondmaal vieren, nemen we de tekenen van de verbondsluiting tussen hem en ons tot ons. En het wordt deel van ons systeem. Dit is, Heer, ik omarm ons verbond. Jij en ik hoeven het niet te doen met het verbond van Isaac, maar we hebben ons eigen verbond. En vandaag gaan we met elkaar collectief avondmaal vieren. En ik wil je vragen om dat vandaag te doen in het teken van, Heer, weerspiegel in mij. Heer, ik omarm ons verbond opnieuw. Vanuit één verlangen, dat uw aanwezigheid in mijn leven weerspiegeld wordt. Heer, vandaag neem ik avondmaal niet alleen maar voor het feit dat ik zeg, ik dank u daarvoor en ik eer u daarvoor. Maar Heer, ik ontvang het heel bewust als het teken van ons verbond, waarmee u gezegd hebt, ik verbind me aan jou. En Heer, ik bid, weerspiegel mij in mij. En weerspiegel het voor. En dan heb je misschien wel iemand waarvan je denkt, ik zou het zo graag willen dat die persoon in en door mij Jezus gaat ontmoeten. Heb je die personen? Ik heb ze. Heer, het zou zo tof zijn als deze persoon op de plaats zou komen van Abimelech. Niet voor mijn eer, maar zodat die persoon gaat delen in de vreugde van het verbond met zijn God. Vandaag staat het avondmaal in dat teken. Heer, weerspiegel in mij, zodat de wereld ziet dat u in mij woont. Zodat de wereld ziet dat u trouw en liefdevol bent. Zodat en dan een persoon ziet dat u trouw en liefdevol bent. De afgelopen weken hebben we een reis gemaakt langs allerlei putten. We hebben gegraven. We hebben modder aan de kant gegooid. Sommige putten hebben we misschien genegeerd. Deze nog even niet. Nou, die komen nog. We zijn bij bronnen van twist langs geweest. En daar zijn we van weggelopen, want we willen niet uit de bittere bron drinken. We hebben persoonlijke worstelingen doorworsteld. In de tijd van Sidna. En in al die processen zijn er achterin, in die bokaal met wijn, allerlei briefjes neergelegd. En het is bij dat ding niet te hachelen, zo stinkt die. Die staat al 6 weken lang dood te verteren. Er zijn al meerdere voorstellen geweest of we hem zouden vervangen. Ik bewaak dat ding met mijn leven. Nee, geen grap. Iedere week daarachter, en soms ben ik te laat, want anderen hebben het overgenomen, gaat daar een keukencelfaan overheen. Ik ben als de dood dat degene die op vrijdag hier de kerk gebruikt, denkt, get we de viezigheid. En dat ik, dus er staat in het Nederlands en in het Engels op, niet weggooien, don't throw away, uitroeptekens. En ik zal je vertellen waarom. Het leven wat Jezus brengt in het nieuwe verbond gaat dwars door zijn dood heen. En als we vandaag avondmaal vieren, het wordt zometeen uitgedeeld in de rijen, doen we dat in triomf over wat er al 6 weken lang aan dood in dat ding ligt te meuren. Heer, hier ligt mijn Sidna. En met uw aanwezigheid in mijn leven zal de overwinning door die worsteling heen gezien worden door anderen. En zal het uw naam verhogen. Heer, hier ligt mijn Esek. Al 4 weken weg te rotten. En het feit dat u me de kracht gaf om weg te lopen bij deze twist. En niet te drinken uit die bittere bron die de vijand voorschotelt. Zal zegen voortbrengen in de relatie waar deze twist betrekking op heeft. En vandaag vier ik het verbond dat u leeft in mij. En u zal gezien worden te midden van deze situatie van twist. Heer, ik heb vorige week mijn Reobots ingeleverd. Ik had zo graag lekker gebleven op de plaats waar u ruimte maakt. Maar ik weet dat dat niet de bestemming is. En ik heb ze daar neergelegd. En ik weet dat op de plaats waar u me geroepen hebt, deze bronnen gaan vloeien en leven voort zullen gaan brengen. En mensen zullen gaan zien dat u echt bent. Mensen zullen gaan zien dat u liefdevol bent. Mensen zullen gaan zien dat u onvoorwaardelijk van deze wereld houdt. En dat gaan ze zien door mij. O God, weerspiegel in mij. Vanmorgen zei Peter, kan dat stinkding alsjeblieft weg, want het is hier niet te harden. Die zitten ernaast. En opnieuw heb ik hem bewaakt met mijn leven. Zeg, hij gaat helemaal niet weg. Hij gaat straks weg aan het eind van deze dienst. En wat ik ga doen is dit. Ik ga hem midden in het gangpad zetten. Alsjeblieft, stoot hem niet om. Want je weet niet waar of dat je blijft. Maar daar waar we het verbond vieren, waarvan we zeggen, Heer, dit is u in mij. En ik neem het avondmaal tot me, zodat het fysiek u in mij is. En dit doe ik onder het getuigenis. U zal weerspiegeld worden in mijn leven, opdat de wereld ziet. Dat verbond vieren we te midden van de geur van dood die we achter ons gelaten hebben in de putten van de afgelopen 5, 6 weken. En als je zegt, maar ik heb nog dingen, heb je 1 lied de kans. En daarna duiken we het avondmaal in. 3 liederen de kans. Mijn vrouw heeft meer genade. Je hebt 3 liederen de kans, hoor ik net, voordat we het avondmaal induiken. Zal ik iets wat vertellen? Ik moet er vandaag nog gebruik van maken. Want ik heb er nog eentje die ik nog niet onder het bloed van Christus gebracht heb.